Goedemorgen. Dit is de ochtend bij Radio Maria.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, heb ik ondertussen het grote genoegen om eerwaarde heer Jos van Hoof aan de lijn te hebben. Eerwaarde, een zeer goede ochtend gewenst en welkom in ons ochtendprogramma.
Goedemorgen.
De reden waarom we u eigenlijk bellen, dat is omdat ik recent las dat het apostolaat ter zee hun activiteiten zullen uitbreiden in Europa. En daarom is het een goede gelegenheid om eens met u te bellen, want u bent nationaal directeur van dit apostolaat voor ons land. Maar misschien kan u zichzelf kort even voorstellen aan onze luisteraars voordat we het over dat apostolaatswerk zullen hebben.
Mijn naam is Jos van Hoof. Ik ben eigenlijk een beetje atypisch. Ik ben tot 2009 was ik in Venezuela als fidei donum, benaris, priester. En ben ik dus mijn apostolaat is altijd dus Latijns-Amerika geweest. Trouwens mijn voertaal, mijn nieuwe cultuur. En tijdens die periode van 1983 tot 2009, ja, met het heilig jaar, was er een vraag van de lokale bisschop om nog bij te studeren. En ben ik in Rome geraakt om psychologie te studeren. En daar was ik aan het Belgisch College en leerde ik de rector kennen, Johan Bonny. We hadden een fijne contact. Daar heb ik ook natuurlijk willens nillens mentale kennis wat moeten uitbreiden. Omgezet in een sabbatjaar. En daarna terug naar Venezuela vertrokken. En dan op een bepaald moment in 2009 kwam het nieuws mij ter oren dat Johan Bonny bisschop werd. Nu, dat verraste me niet zo erg, maar hij werd ook bisschop van Antwerpen. Dat wil dus zeggen dat hij ook mijn bisschop werd. En dus ik belde hem om een proficiat te wensen. En zoals men in Spaans zegt, estoy a la orden, tot uw dienst. En dat heeft hij nogal wat letterlijk opgenomen. En na een paar maanden belde hij mij vanuit Antwerpen met de vraag of ik apostolaat ter zee, dus de pastoraal bij zeemannen, wou opnemen en ook de binnenvaartschipperspastoraal. En ik heb dan een beetje nadenken toegehad. En zo ben ik dus in Antwerpen terechtgekomen met de zeepastoraal. Nadien heb ik ook met een combinatie van een Spaanse zeeman en Latijns-Amerikaanse zeemannen, ben ik ook dan toch terug de link gelegd, terug met Latijns-Amerika. En ben ik ook ondertussen ook verantwoordelijk priester voor de Spaans sprekende gemeenschap in Antwerpen. In de zeemanspastoraal, apostolaat ter zee, dus apostelen die de zeemannen, het spirituele en materieel welzijn van zeemannen aantrekken, is natuurlijk de voertaal Engels. Of als je natuurlijk ook Chinees kunt, en Tagalog en Russisch is natuurlijk ook handig. Maar de gemeenschappelijke taal is het Engels.
Het is toch wel een heel bijzondere levensloop die u heeft gekend op die manier. Maar dan lijkt dan toch de cirkel rond te zijn op het moment dat u toch opnieuw met Spaans sprekenden zeg maar, in contact komt, hè?
Ja, inderdaad. In die zin voel ik mij ook missionaris hier in België, in Vlaanderen, in Antwerpen. Dan ook nog willen van de verschillende nationaliteiten. Maar concreet gezien, bijvoorbeeld op een gewone zondag, heb ik wel eens bij de lokale gemeenschap daar, waar we de Spaanse viering hebben, om 10 uur een mis in het Nederlands en 12 uur de mis in het Spaans en dan om 19:30 de mis in het Engels met de zeelieden. Daar zijn nu, zeker in deze periode, zijn er dagen bij dat ik eigenlijk bijna geen Nederlands spreek. Apostolaat ter zee is ontstaan 100 jaar geleden in Glasgow, Schotland. En vorig jaar, dus 2020, was eigenlijk een grote viering, het 100-jarige bestaan. En dan het congres zou doorgaan oktober vorig jaar. Nu hebben we pas opnieuw een brief gekregen van kardinaal Turkson dat omwille van de tweede golf dus weer zal afgelast worden. Nu is de naam ook veranderd, dat hebben we samen besproken. En nu is het Stella Maris, Stella del Mar, Star of the Sea. verwijst natuurlijk naar onze lieve vrouw, die dus de patrones is van onze pastoraal. Het feit dat het wereldwijd is en ook natuurlijk wereldwijd moet worden voorbereid, komen collega's van heel de wereld natuurlijk. Dat is onmogelijk in deze omstandigheden om dat voor te bereiden. Ja. Het is ontstaan eigenlijk als een lekenbeweging in Glasgow, dus waar veel lieden toekwamen in de haven, katholieke mensen, die zagen dat eigenlijk die zeemannen van wereldwijd toekomende aan hun lot werden overgelaten. En men begon met gebedsgroepen. En dus stilletjes aan heeft men ook een werking opgezet waar het spirituele noden, laat ons zeggen, ook dikwijls gelenigd worden via materieel aanbod. Het belangrijkste is natuurlijk het scheepsbezoek in Antwerpen. Zijn we met drie priesters, ikzelf ben benoemd als hoofdambtenaar in Antwerpen en nadien ook als nationaal verantwoordelijke, national director, zegt men, voor België, met om de contact te hebben natuurlijk met onze hoofdzetel, die nu in Rome is, maar we hebben ook regionale coördinators, continentale coördinators, dus om zo echt een band te hebben, ja, wereldwijd en ook regionaal, omdat natuurlijk een schip, dat komt niet bij wijze van spreken van Turnhout langs het kanaal gevaren of Herentals naar Antwerpen. Nee, dus die schepen komen van de USA, komen van Engeland, van Zweden, Noorwegen. Nu, het is zo dat de Scandinavische missies, ook de andere kerken, protestantse kerken en nationale kerken, Scandinavische kerken, dus ook al langer bezig zijn. Maar nu is het positief dat ook Stella Maris, dus de katholieke tak, daar een aanwezigheid heeft.
Ja.
In Antwerpen zijn we met drie priesters, namelijk Father Georgidi, die is Filipijn. Niet toevallig, want 35% van zeelieden, zowel officieren, kapiteins als gewone bemanning, rating, zijn Filipijn. Heel ervaren zeelieden. Dan nog onlangs iemand van de schutistengemeenschap, Vader Gislain, die is van Cameroen, Afrika. En mijzelf dan, Venezolaanse Vlaming of Vlaamse Venezolaan, zo vormen wij eigenlijk de drie koningen van de continenten. Dus om bij de zeelieden aanwezig te zijn.
Ja, dat is toch eigenlijk wel een mooie vergelijking die u daar maakt. Hè? Inderdaad, de drie koningen, om op die manier zeg maar een beetje een vertegenwoordiging te hebben bij alle mensen waarmee jullie in contact komen. Kunt u ons een idee geven van waaruit de activiteiten van het apostolaat bestaat, wat jullie concreet aanbieden?
Het centrum is altijd geweest de Antwerp Seafarers Welfare Center in Antwerpen. 15 oktober hebben we de deuren definitief dichtgedaan daar en zijn we verhuisd naar het Antwerp Harbour Hotel. Ook in Antwerpen gelegen, een hotel dat zich vooral toespitst op zeelieden. En daar is ook een club gevestigd, eigenlijk, laat ons zeggen, een foyer waar er met een tapkraan, waar je een pint kan drinken, waar je koffie kan drinken, waar er wifi is, wifi, communicatiemogelijkheden, tijdschriften en zo verder. En waar we ook de gelegenheid geven aan de zeelieden dat ze eens de stad binnentrekken, dat ze eens echt grond onder hun voeten hebben. We waren allemaal klaar met die zaak. Toen kwam de tweede lockdown en is de club dus nog niet open gegaan. Nu, dat is het centrum van actie waar we uit vertrekken. Maar dus het voornaamste is zeker het scheepsbezoek. Dus de bemanningen blijven altijd maar kortere tijd met hun schip in de haven. Het is ook niet evident om op die terminals binnen te komen, geraken. Komt op een privébedrijf. En we gaan dus aan boord van de schepen. We maken ons bekend en we bieden onze diensten aan. Wat heeft een zeeman nodig? Communicatie. Dus wij zijn eigenlijk de tussenpersoon tussen de zee en het land, tussen het werk ook en de persoonlijke recreatie en spirituele voeding tussen de familie en de werkgever. En dat bieden wij aan. Nu concreet bijvoorbeeld met een nieuw tijdschrift, Stella Maris Magazine, Supporting Seafarers and Fishers Around the World. Dat wordt uitgegeven vanuit Engeland, onze regionale European Regional Director. Martin Foley. En daar staan bijvoorbeeld enkele artikelen in over gezondheid, maar vooral ook voor elke zondag de lezing van het evangelie en een korte reflectie toegespitst op het leven van de zeelieden. Ook krantjes in de eigen taal, dus via internetservice, krantjes in Tagalog, Russisch, Oekraïens, Spaans, Pools, Bulgaars, Romeins. En dan normaal gezien ook telefoonkaarten, simkaarten, om dus de communicatie met de familie mogelijk te maken. Ja. Want natuurlijk op volle zee zijn er geen satellieten of versterkers, dus is men eigenlijk ongecommuniceerd. En dan natuurlijk ook in normale tijden transport. We hebben een transport gesteund door het havenbedrijf. Dus 3 bussen die dagelijks in de avonduren tussen 6 en 7 zeelieden aan boord gaan ophalen aan een schip of aan de gate. En naar de zeemansclub brengen. En dan om 11 uur terugvoeren naar hun schip. En dan in het weekend bieden we altijd om 7:30 s'avonds de zondagsviering aan in het Engels. En natuurlijk, als mijn collega er is, als er veel Filipijnen ook wat Tagalog, of in het Spaans of in het Frans bijkomen. Als almoeseniers, als aumonier, als chaplain, God aan boord brengen. Maar wat we voelen, dikwijls bij ons bezoek, dat God reeds aan boord is.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk de voornaamste insteek. Nu, natuurlijk zijn er ook bijzondere gelegenheden, bijvoorbeeld ongelukken en accidenten.
Ja.
En dan is er ook een heel netwerk met de scheepvaartpolitie die ons verwittigen en die vragen om spirituele bijstand. Wij komen dan ook zo terecht met de situatie als zij bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomen. Het enigste waar zij bezoek van ontvangen is de almoezenier. De familie is ver weg.
Ja.
Dat schip dat wacht natuurlijk niet, dat de volgende dag is al vertrokken. En dan zijn wij ook de contact met eventueel de ambassade, met de agentuur, met de dokters natuurlijk en vooral met de familie. Er zijn zo jaarlijks voorbeelden, vooral met vader George die dat behartigt van mensen die daar echt toe verlaat, is de almoezenier. Zo onlangs was er een zeeman gevallen in het ruim en had veel breuken, maar ook de hersenen beschadigd. En dus vader George die had met hem contact. Hij was ook helemaal in coma in het begin en was ook een hoop dingen vergeten.
Ja.
Dus en hij reageerde alleen nog op de Tagalog-taal. En dus George, die kon met hem spreken, heeft dan ook contact gelegd met de familie en zo. En zo is dat, ja, heeft dat een paar weken geduurd. Dan ook ervoor gezorgd dat hij niet zomaar werd teruggevoerd naar het land, maar dat ook met behulp van het ITF, dus het International Transport Federation, dus het syndicaat eigenlijk, de vakbond hè, voor zeelieden,
ja.
Daar contact, dus dat hun rechten worden verdedigd, dat zij natuurlijk terug gerepatrieerd onder doktersbegeleiding. Want uiteraard, er zijn geen sociale voorzieningen, dus de verzekering en ook de agenturen moeten instaan voor het onderhoud van die man, van de kosten. En ook voor de familie natuurlijk, hè, want die is tot een bedelstaf veroordeeld als die man geen inkomsten heeft, hè. Zeelieden zijn trouwens ook niet, vele mensen denken, ik in het begin ook, dat moet toch avontuurlijk zijn en je reist de hele wereld rond en zo. Maar dikwijls, zeker nu met COVID-19, er zijn er zeelieden die zijn 8 maanden aan boord. De havens, vooral de petrochemische sector ook, dat is natuurlijk over heel de wereld hetzelfde. Hè? Dat is een industriële woestijn met buizen en pijpen en rokende torens. Maar dat is hoegenaamd natuurlijk niet romantisch. Hè? Dus daarom is het ook belangrijk dat zij eens aan de wal kunnen komen en ook andere mensen zien. En ook de communicatie. Ik herinner me nog dat er ook een zeeman, die dus een kapitein, die dus een hersenbloeding. En dus stilletjes aan recupereerde die. George die had ervoor gezorgd dat hij contact had via de medische dienst met een laptop dat er en met de wifi van interne wifi van het ziekenhuis dat er communicatie mogelijk was met zijn vrouw. En dat was eigenlijk een mirakel, een wonder dat je zag als hij dus zijn vrouw terugzag dat hij terug recupereerde. De dokter zelf zegde dat ook. Heel het jaar 2020 was natuurlijk bijzonder raar Ten eerste, mensen mogen nog altijd niet van boord, forbidden for shore leave, dus ze moeten aan boord blijven. Mm-hmm. Ten tweede, ons transport is opgezegd, omdat nu nog altijd de bars, cafés, restaurants zijn gesloten, dus ook onze zeemansclub. Dus ze kunnen nergens naartoe. In augustus was dat, was er bovendien ook een brand uitgebroken in een schip. En dus dat was toen heel warm, de hittegolf. Samen met de Gislijn hebben we die bemanning ten dienste gestaan. Het was ook zo dat die ook niet van boord mocht. Het was dus verschrikkelijk. Ik herinner me nog een namiddag dat ik er naartoe ging. En er waren 17 mensen aan boord. De kapitein was Russisch. De man die dus in de brand was gebleven in de machinekamer, die een week in het ziekenhuis heeft gelegen in coma, gestorven is, was Indiër. Dan waren er enkele mensen van Sierra Leone, van Ghana en van Venezuela. Dus Venezolanen heb ik voor mijn rekening genomen natuurlijk. Maar dus 5 nationaliteiten op een groep van amper 18 bemanningsleden. En ik sprak met een Venezolaanse officier op het dek. Ik zeg, kunnen we misschien even naar binnen gaan? Nee, zegt hem. Hier is het frisser. Ik zeg, maar wat zegt hij nu? Het was buiten 35 graden. Dus dat, door die brand was het dus een hitteontwikkeling, maar was de elektriciteit ook uitgevallen. Je moet dat voorstellen, op zo'n stalen kip, kleine ruimtes, binnen, buiten 35 graden, een brand. Dus dan moet daar binnen 40 graden geweest zijn. Hè? En dus die mochten niet van boord omwille van coronagevaar. Een beetje eigenlijk onbegrijpelijk, ja. Die redenering. Nu, die mensen, dat is een concreet verhaal. We zijn daar verschillende keren geweest. Dus die wouden ook geld sturen naar hun familie. Geld dat ze over hadden voor bepaalde doel. Maar de banken die waren ook dicht. Dus je moest via afspraak. Dan heeft mijn collega toch klaargekregen via Western Union om dus geld te sturen naar de familie. Door de COVID-situatie waren er ook geen vluchten. Dus dat waren zeelieden die zijn daar meer dan een jaar aan boord geweest. Normaal, het contract is maximum 9 maanden. Maar dus die konden niet naar huis. Anderen die konden niet aanmonsteren. Die zaten dus al 3 maanden thuis te wachten op een contract. Die hadden dus geen inkomsten. Hè? Daar is daar geen werkloosheidsvergoeding of zoiets. Dus die families die zaten al 3 maanden zonder inkomsten. En zijn er dus zeelieden, collega's, vrienden, die dus geld opstuurden om hun familie zo te helpen. En dus dat alles zit heel een religieuze, een zeer, zeer diepe religieuze ondergrond. Ik weet dat niet, maar bijvoorbeeld, we hebben ook regelmatig diensten aan boord dat men vraagt om het schip te zegenen, ja. Om dus te wijden met wijwater of een viering aan boord uit dankzegging, maar ook om het slechte af te zweren. In het begin dacht ik zo een beetje, ja, dat er zit toch een beetje een bijgeloof in, maar ik durf dat nu niet zo te zeggen. Mensen die in een storm gezeten hebben, de dood in ogen gekeken, of een Russische kapitein die suïcides pleegt omdat hem in de rat zit met de familiale toestanden.
Ja.
En dan de opvolger, die vraagt dan om het schip te zegenen, om het te vrijwaren van het kwaad. Het feit dat er iedereen aanwezig is en dat er gebeden wordt, wil toch zeggen dat er een zekere spirituele diepgang is.
Dus ja.
Kom ik tot dieper en authentieker geloof met de omgang met de zeelieden. Ook de geweldige dankbaarheid van hen. Dus ook al heb je niet veel aan te bieden, zeg thanks for your visit. Je weet dat wij bestaan.
Ja.
Dat is in onze maatschappij. Wij hebben het over van alles en zo. Maar dus in heel dat verhaal van de haven, die zeemannen, dat zijn de unknown people, de ongekende mensen. 90% van onze goederen worden aangevoerd door schepen en ja, langs de zee. En toch zijn we niet bewust dat daar zeelieden zijn die daarvoor zorgen, hè, en die daarvoor werken.
Ja, ze worden nogal gemakkelijk uit het oog verloren. Ik denk, als ik me niet vergis, dat het in juni was dat paus Franciscus nog in een videoboodschap aandacht heeft gevraagd voor de zeelieden, hè? Omdat hij zei van, we moeten ook denken aan die mensen. Hè?
Ja. Ja, dus er is een heel goede band, uiteraard via onze internationaal secretariaat in Rome, via de secretaris Bruno Cicceri, en natuurlijk de kardinaal Peter Turksen.
Ja.
En die in contact staan met de paus. We hadden met ons vorige regionaal congres in Rome, dat was 2017, hebben we ook een persoonlijke audiëntie, of met onze groep een audiëntie gehad bij de paus. En hij is wel degelijk op de hoogte van de zaak en het gaat hem ter harte. Ja, we hadden toen ook de gelegenheid om een persoonlijke groet te brengen aan paus Franciscus. Het is dus een internationale organisatie, maar het werk is toch altijd heel concreet hier en nu, maar natuurlijk in contact met de verschillende missies. Regelmatig krijg ik dus een telefoon of e-mail vanuit Engeland of vanuit Noorwegen ook, of Zweden, met een bericht, er is een schip op komst, die naam. Komt naar de haven van Antwerpen, kunt u alstublieft aan boord gaan en daar gaan die mensen attenderen. Ik herinner me zo nog een voorval dat een scheepsreder, dus eigenlijk de grote man van de rederij in Zweden, mij telefoneert en zegt dat er een schip onderweg is, dat het nu nog in de Middellandse Zee zich bevindt en dat er een jonge officier van boord in het water is geraakt.
Mm-hmm.
En dat hij dus vermist is, dat men hem niet terugvindt. En dat het schip naar Antwerpen komt. En dat we alsjeblieft aan boord kunnen gaan om een viering. Een eucharistieviering, een gedachtenisviering. Eigenlijk een funeral, een uitvaartdienst voor die man. Dat we daar opnemen, foto's van maken, om door te sturen naar de familie. Dus je zit dus Middellandse Zee, Noorwegen, Antwerpen. En zo is de link. In Antwerpen werken we samen met andere zeemansmissies. Dus de Mission to Seafarers, dat is Anglicaans.
Mm-hmm.
En de Sailor Society is protestants. En dan de Deutsche Zeemansmission, Luthers.
Ja.
Maar dan heb je ook nog de Sjömanskirke van Zweden en van Noorwegen en Denemarken ook, Finland ook. Dus in dat geval heb ik gevraagd aan mijn Zweedse collega om mee te gaan. Die spreekt ook Zweeds en Noors raar. En dus hebben we samen daar die viering gedaan aan boord van het schip. Dus dat is een menselijke situatie. Stel je voor, een gast van 29 jaar, die verdwijnt in het water. En dus de ouders hebben nooit een lichaam gezien en moeten zo op een of andere manier afscheid nemen. Dus dat is verschrikkelijk. En dan ook de omstandigheden. Want dus als er van de politie een bericht komt, iemand in het water, dan zijn er drie mogelijkheden. He fell, he jumped, or he was pushed. Dus hij is gevallen, hij is geduwd, of hij is zelf gesprongen. Meestal is het laatste geval. Dus suïcide. En het is trouwens de grootste doodsoorzaak bij de zeelieden, is suïcide. Dus omwille van de emotionele en psychologische druk, dikwijls of problemen, door omwille van de afstand van de familie, omwille van de werksituatie. Maar dus de politie komt aan boord en men gaat ervan uit dat het een criminele zaak is. Hè. Dus eerst moeten de andere mogelijkheden uitgesloten worden. Iedereen is mogelijk... wordt verdachte, hè? Ja. Mogelijke verdachte. En dus dat is dus voor die groep van zeelieden, verschillende nationaliteiten, culturen, religies, heel impacterend, hè? Iemand van hun collega's. Hè? Dus dat is beangstigend. En dus op zo'n moment erbij zijn, dan voel je heel veel dankbaarheid van zeelieden. Het is ook zo, Jezus, die dat hebben we vorige zondag, die zocht zijn apostelen niet in de universiteit of in het synagoge of ergens in een commercieel centrum, maar aan het water. Hè.
Ja, en water. Ook in het concrete leven. Hè. Hij noemt zijn, de paus heeft er nog recent gezegd, hij noemt zijn apostelen, geen apostelen, maar vissers van mensen, omdat dat aansluit bij hetgeen wat zij doen en wat zij kennen.
Uh-huh.
Eerwaarde, ik moet zeggen, ik ben er wat stil van geworden, van de grote verscheidenheid, maar ook de diep menselijkheid waarmee je natuurlijk in contact komt, maar waar we misschien door het feit dat we de omgeving niet kennen of de situatie niet kennen, weinig bij stilstaan. Ik hoop dan ook dat we op die manier een klein beetje aandacht hebben kunnen besteden aan het apostolaat. Ik verwijs de mensen graag door naar jullie website. Dat is www.aposmar.be. Voilà. En dan kunnen ze daar zeker meer informatie vernemen over alles wat jullie doen. En dan rest mij enkel om u van ganser harte te danken dat u de tijd hebt willen nemen om erover te vertellen en te getuigen. Mm-hmm. En dan vraag ik ook aan onze luisteraars om zeker misschien in de komende dagen te denken aan de zeevaarders, aan de mensen die werken op die schepen en die uiteindelijk zorgen voor het feit dat wij onze goederen, ons voedsel, toch kunnen krijgen.
Mm-hmm. Heel graag gedaan. U bent hartelijk bedankt voor de aandacht en de interesse. En aan de luisteraars ook wens ik het allerbeste. En de smooth sailing, zoals men zegt, goede vaart, doek in altum. En tot een volgende gelegenheid misschien.
Heel graag. Dank u wel, eerwaarde. Nog een hele fijne dag gewenst, hoor.
Ja, dank u wel. Tot ziens. Dag.